ga ervan uit dat jullie mij horen. Ja, ik krijg een duimpje van achteruit. Dus het zal goed zijn. Toen ik hier vanmorgen naartoe reed, ik word altijd een klein beetje jaloers als ik Apeldoorn binnenrijd. Want ik zie altijd van die mooie huizen. En beseffen jullie dat wel, dat jullie eigenlijk in het mooiste dorp van Nederland wonen? Ja? Sorry? Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar het is wel gewoon mooi om naar te kijken, toch ook? Als je zeg maar het centrum in rijdt, dan van die mooie gebouwen. Het is gewoon een mooi dorp. Het is een voorrecht als je hier geboren bent. Nou, voor degene die het niet weet, ik ben hier geboren. Dus ik zou hier eigenlijk best wel willen wonen. Maar mijn vrouw komt uit Aalten. Sommige mensen zouden misschien wel heel graag in Aalten willen wonen. Of die komen daar vandaan. Maar Apeldoorn is toch een stuk mooier. Dus ik zou zeggen, wees gewoon heel blij dat jullie hier wonen. En dankbaar dat jullie hier een plekje mogen hebben. Of in de buurt van Apeldoorn natuurlijk. Ik vind het altijd jaloers maken. Dit heeft niet zoveel met de preek te maken. Maar het is gewoon leuk om even te delen. De toespraak van vanmorgen gaat over een groot geloof hebben inderdaad. Klaas zei het al. En soms kan je dat overvallen. En soms kan je dat helemaal kwijtraken. Of dat je het idee hebt van, ja, wat geloof ik nou eigenlijk nog? Dat zien we natuurlijk ook in de maatschappij van vandaag de dag, dat het gebeurt. Dat mensen hun geloof kwijtraken. Ook misschien wel een beetje cynisch worden op datgene waar ze ooit in geloofd hebben. Maar ik wil vanmorgen een verhaal met jullie gaan delen over iemand die een groot geloof had. Voordat ik daarover begin, moet ik even aan jullie vertellen dat ik onlangs een keer geklust heb in huis. We waren met de badkamer aan het verbouwen en ik was aan het voorbereiden op wat we zouden gaan doen. We zouden de wastafels gaan vervangen in onze badkamer. En ik dacht, nou, dat zou ik toch zelf moeten kunnen. Dus ik was begonnen en ik was echt binnen. No time was het klaar, was het helemaal gefixt. Alles geregeld, perfect in orde. Het werkte allemaal. Nou, voor degenen die mij kennen, en dat zijn er bij jullie niet zo heel veel, dit is natuurlijk een sprookje. Want als ik naar een badkamer kijk, of überhaupt naar iets kijk wat ik zou moeten gaan maken, als ik zou moeten gaan klussen, dan heb ik in mijn hoofd precies voor elkaar hoe dat zou moeten gaan. Maar mijn vrouw die waarschuwt me altijd van, voordat je begint, begin er nou niet aan, Timo, want jij kunt dit niet. Ik heb wel het geloof dat ik het kan, maar ik weet ook zeker dat het niet gaat lukken. Ik ben niet zo'n klusser. En als ik dan mensen zie die heel handig zijn, die heel snel dingen voor elkaar krijgen, dan denk ik van, ja, die hebben gouden handjes. Dat is fantastisch als je dat kan. Het geloof is er dus wel. Ik denk er ook wel over na dat ik het kan. Maar heel eerlijk, in heel veel van dit soort dingen ben ik gewoon niet goed. En dan moet ik misschien maar bezig zijn met andere dingen. We gaan vanmorgen een verhaal lezen uit Lucas. En het gaat over de Romeinse hoofdman in Lucas 7. Dus als je een Bijbel bij je hebt, dan wil ik graag eerst het stukje lezen uit Gods woord. En daarna gaan we kijken wat dit gedeelte jou en mij te zeggen heeft. Lucas 7, vanaf vers 1. Het gaat over de hoofdman in Capernaum, dus een Romeinse hoofdman. Nadat hij al zijn woorden beëindigd had, ten aanhoren van het volk, dat is dus Jezus, ging hij Capernaum binnen. En een dienaar van een zeker hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. En toen deze Romeinse hoofdman dus over Jezus gehoord had en hij wist dat hij zou komen, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe en deze vroegen hem te komen en zijn dienaar gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden, hij is het waard dat u dat voor hem doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelfs de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hem mee, maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe. Om tegen hem te zeggen, Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik mijzelf ook niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat. En tegen de ander kom en hij komt. En tegen mijn dienaar doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke dienaar gezond. Er is iets bijzonders met deze hoofdman. Ten eerste, hij is een Romein. Hij is niet van het volk van de Joden. Hij is niet van het volk van God. En zijn reputatie die hij had, die hij genoot in het dorp Capernaum, die was goed. Hij had een goede naam opgebouwd. Hij had de synagoge gebouwd voor de Joden. En de mensen die over hem spraken, die spraken goed over hem. Als we gelezen hebben dat de Romeinse hoofdman een zieke knecht heeft, dan vraagt hij aan de oudste, dus aan de leiders van het Joodse volk in Capernaum, vraagt hij: willen jullie naar Jezus toe gaan? En dus eigenlijk, als je het even goed op je in laat werken, is het een hele vreemde constructie die hier plaatsvindt. Een Romein die vraagt aan de oudste van het Joodse volk om naar Jezus toe te gaan. En want de oudste van het Joodse volk waren niet zo heel erg overtuigd van wie Jezus was. Maar blijkbaar had deze Romeinse hoofdman zo'n naam opgebouwd, zo'n reputatie opgebouwd, dat de leiders van de synagoge ervoor kozen om toch naar Jezus toe te gaan, om de vraag te stellen. En wat ik zo mooi vind aan deze man, deze Romeinse hoofdman, is dat hij zijn knecht zo waardeert. Als je het hebt over leiderschap, als leider zijn, dan is het dat je degene met wie je samenwerkt. Of dat nou de schoonmaker is of degene die naast je staat. Dat je iedereen waardeert om wie jij is. En deze Romeinse hoofdman laat ons daar iets van zien. En hij hoort dus dat Jezus naar Capernaum komt. En hij denkt: dat is degene die ik nodig heb om mijn knecht te genezen. Die knecht is hem zo dierbaar geworden dat hij de vraag aan Jezus wil gaan stellen: wilt u hem genezen? En deze oudste van de synagoge, die gaan naar Jezus toe. En ze vragen, nee, ze vragen het niet. Als je leest in de grondtekst, dan zie je dat ze smeken bij Jezus: wilt u deze knecht genezen voor deze Romeinse hoofdman? Ze smeken Jezus indringend om deze knecht te genezen. Dus dit is niet zomaar een vraag stellen. Nee, ze smeken hem. En het bijzondere is dat Jezus met hen meegaat. Hij hoort de vraag, hij hoort de smeekbeden van deze oudste. En hij gaat met deze oudste mee naar de Romeinse hoofdman. Maar dan, als ze onderweg zijn en ze zijn misschien bijna bij het huis gekomen, dan gebeurt er iets bijzonders. Want de Romeinse hoofdman hoort dat en hij denkt: hé, maar ik wil niet dat Jezus onder mijn dak komt. Ik ben het niet waard dat hij onder mijn dak komt. En hij stuurt zijn vrienden op Jezus af. Het is de tweede keer dat hij mensen op Jezus afstuurt. En ook deze vrienden doen een goed woordje voor de Romeinse hoofdman. En wat ik zo bijzonder vind, is dat deze Romeinse man een hele goede reputatie had opgebouwd. En hij stelde alles in het werk voor die ene zieke. En wat er zo bijzonder staat is, ik heb het onderstreept in mijn eigen Bijbel, dat deze mannen, deze vrienden, maar ook deze oudsten naar Jezus toe gaan en zeggen tegen Jezus: hij is het waard dat u dit voor hem doet. De man was geliefd. Hij was betrokken en had een goede naam opgebouwd. Maar wat ook naar voren komt, is dat hij gezag had. Dat hij een leider was. Hij was de leider van 100 soldaten. En daarnaast had hij veel slaven om zich heen die voor hem werkten. Een man van gezag. En hij zegt het ook zelf. Eén woord en het gebeurt. Heeft iemand iets gestolen? Eén woord en je zit in de gevangenis. Deze man was een man van gezag. Was een man van leiderschap. En als er iemand is met gezag over ziekte, dan is dat degene die ik moet hebben. Een van zijn slaven is ziek geworden. En hij dacht, als er één iemand is die gezag heeft over ziekte, dan moet ik die hebben. Dan is dat degene die ik moet hebben, waar ik naartoe moet. En wat ik zo mooi vind, is dat hij degene was die het werk van Jezus op aarde op waarde schatte. Hij wist wie Jezus was. Hij wist waar hij naartoe moest gaan om de ziekte te genezen. Deze Romeinse hoofdman stelde alles in het werk. Hij sprak het hoogste gezag aan voor zijn knecht. En als dat allemaal gebeurd is, als we daarover gelezen hebben wat deze man allemaal gedaan heeft, dan zien we ook iets bij Jezus gebeuren. Jezus is in verwondering gekomen over het geloof van deze man. En hij zegt erover, zo'n groot geloof ben ik nog niet tegengekomen. En dan moet je even op je in laten werken waar deze Romeinse hoofdman zich bevond. Tussen het volk van God, tussen de oversten, de leiders van de synagoge, de leiders van Gods volk. En Jezus zegt, ik heb zo'n groot geloof bij niemand gezien in heel Israël. Een man die niet vertrouwt op zijn eigen inzichten. Een man die niet gelooft dat hij het zelf voor het zeggen heeft. Een man die gelooft in de kracht en in het gezag van Jezus Christus. Hij stelt zijn geloof in de grote geneesheer, waar hij over gehoord heeft. En dat grote geloof, dat verwondert Jezus. Dat ziet hij. En hij spreekt daarover. Nou, dat is even het plaatje in het groot wat je hier gelezen hebt. En ik heb er even een aantal dingen uitgehaald. En misschien heb je voor jezelf wel hele andere dingen eruit gehaald. En ik zou zeggen, deel dat ook met elkaar. En ga daarover in gesprek met elkaar. Want ik kan niet alles eruit halen en ik kan ook niet alles met jullie delen, want we zijn allemaal mensen en we halen allemaal andere dingen eruit. Maar ik heb er maar zo een paar dingen uitgehaald. Hij is het waard dat u dit voor hem doet. Hij stelt alles in het werk. En het grote geloof van deze man verwonderde Jezus. Maar laten we het ook eens naar onszelf brengen. Naar onszelf zoals, als een gemeente zoals we hier zitten. De naam die wij hebben, zegt iets over wie we zijn en wat we doen. Als ik naar mezelf kijk en als ik denk ik ook naar jullie kijk, dan zijn we vaak bezig met het goed te hebben met onszelf en voor onszelf. Eerst komen we vaak zelf naar voren, dat we het goed hebben. Dat we het goed voor elkaar hebben. En zou er iemand zijn die voor ons op de bres springt als er iets aan de hand is? Zou er iemand zijn die voor ons op de bres springt buiten ons eigen kringetje misschien wel? En we zouden onszelf de vraag kunnen stellen als gemeente van Jezus Christus. Wat is de reputatie die wij hebben in deze wereld? En mag ik het misschien nog wat dichter bij je brengen? Wat is onze reputatie in onze leefwereld? Op ons werk? In onze buurt? Welke naam hebben wij in onze omgeving? Wat gaat dit mooie dorp Apeldoorn nou missen? Als wij er niet zijn als christenen? Wat is onze reputatie? En daarnaast, als ik naar dit verhaal kijk, naar deze man kijk, dan kom ik ook tot de conclusie dat ik heel vaak denk dat ik het zelf wel goed weet. Wat goed voor mij is. Dat ik niet iemand anders nodig heb om te vertellen wat ik moet doen. Ik beslis vaak zelf en kies mijn eigen pad. Ik weet zelf wel wat goed voor me is. Soms overleg ik nog met Nienke, mijn vrouw, en dan zegt zij wat misschien wel wat beter is. Maar als je het hebt over gezag, over leiding in je leven, als ik heel eerlijk ben, dan is het toch ook vaak zo dat ik wel weet wat goed voor mij is. Dat ik mijn eigen keuzes maak. En dat ik het gezag van een ander soms maar ingewikkeld vind. Hoe meer regie ik over mijn eigen leven heb, hoe prettiger dat het is. Maar heb ik het wel bij het rechte eind? Word ik wel gelukkig als ik altijd maar denk dat ik het zelf wel zeker weet? Of misschien wel beter weet? En daarnaast is het ook wel dat ik vaak denk dat ik het zelf al kan doen. Een soort, ja, misschien wel doe het zelf christen. Ik doe het op mijn eigen manier. Ik weet wat goed voor me is. En dat je geloof maar iets is wat je op eigen kracht doet. Dat je alle overtuigingen die je in je hoofd hebt zitten wel zeker weet. Dat dat het goede is om te doen. En geloof is dus ook dat je het van iemand anders verwacht. Dat je het misschien niet zelf kunt, maar dat je het van iemand anders verwacht. En dat is wel vaak een strijd die misschien in mijn leven plaatsvindt, maar ik denk ook in het leven van jou. Dat je het van jezelf verwacht en niet van de ander. Maar gelukkig is er goed nieuws, toch? We zijn ook wel goed om elkaar of onszelf in de put te praten. Maar gelukkig is er goed nieuws. Want als we teruggaan naar het verhaal, dan zien we dat Jezus verwonderd was over het geloof van deze man. Doordat de hoofdman oog en aandacht had voor de dienaar, werd er goed over hem gesproken. Hij stond goed bekend in de samenleving. En er is iemand die in ons leven is, die een goede naam en een goede reputatie heeft. En dat is Jezus zelf. Jezus heeft toch ook deze goede naam? En heeft toch ook deze reputatie? En Jezus stelde alles in het werk voor die ene persoon. Jezus heeft alles gegeven voor die ene persoon. En dat ben jij. En dat ben ik. Deze man laat ons iets zien van zijn grote geloof in de grote geneesheer. En we mogen daar naar kijken en we mogen ontvangen datgene wat hij ook heeft gekregen. Het grote geloof van deze man. En daarom vind ik het ook zo mooi dat er staat over deze Romeinse hoofdman: hij is het waard dat u dit voor hem doet. En als we het even toepassen op onze Heer Jezus Christus, we hebben erover gezongen. Hij is het waard dat u dit voor hem doet. Hij is het waard dat jij dingen voor hem doet. Niet omdat het moet, maar omdat hij het waard is. En wat al opgevallen is, is dat de hoofdman het gezag van Jezus, de Christus, erkent over ziekte. Als u één woord spreekt, als de Heer één woord spreekt, dan is dat voldoende. In de meest moeilijke situaties, in de meest lastige dingen die misschien in jouw leven plaatsvinden, mogen we hem vragen. Omdat hij het gezag heeft. In Matteüs 28, vers 18 spreekt Jezus over dat hem alle macht is gegeven in de hemel en op aarde. Onze Heer Jezus staat midden tussen ons in. Maar hij is wel van een andere orde. Eén woord van Jezus met zijn gezag is voldoende. Ons geloof in connectie met onze Heer Jezus Christus. We mogen hem vragen, net zoals deze Romeinse hoofdman. Wilt u één woord spreken? Omdat er dan genezing kan zijn. Lichamelijk misschien, maar ook geestelijk. En daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat we dat maar kunnen afroepen. Dat wij bepalen of iemand geneest of niet. Zo werkt het niet. Maar vanuit geloof smeken bij God, smeken bij Jezus. En dan is één woord voldoende. Jezus heeft alles in het werk gesteld om ons te kunnen redden. Zijn eigen leven gegeven. En weet je wat nou zo bijzonder is? Eigenlijk misschien wel het meest bijzondere aan dit verhaal. Dus deze Romeinse hoofdman heeft Jezus helemaal niet gezien. Ja, misschien heeft hij hem wel een keer gezien, dat weet ik natuurlijk niet. Maar op het moment dat dit gebeurt, ziet deze man Jezus niet. Jezus komt niet bij hem thuis. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dat is de uitspraak van Jezus die hij tegen Thomas zegt. Onze afhankelijkheid en het willen lijken op hem geeft uitdrukking aan hoe we onze relatie met hem beleven. Een groot geloof met verwondering. Dat we verwonderd zijn zelf misschien wel over ons eigen grote geloof. Ik wil afsluiten met een klein verhaaltje te vertellen over de afgelopen periode. Wij zijn gestart met de Alpha-cursus. En wij geven die cursus in Aalten en dat doen we al een aantal jaren. En de laatste keer, we starten altijd met een soort uitnodigingsavond, een eerste bijeenkomst. En ja, dan hopen we, dan geloven we dat er mensen gaan komen die op zoek zijn naar wie Jezus is. En die eerste avond we hadden, voordat we zouden gaan starten, hadden we 7 aanmeldingen voor de cursus. En we hadden een gebedsgroep opgericht met het gebed: wilt u mensen sturen? Wilt u mensen sturen die niet geloven, maar die wel op zoek zijn? En we hadden die avond, zouden we hebben. En we hadden voor die tijd gebeden, wilt u de mensen sturen? Maar er zit toch altijd een soort spanning in. Komt dat goed? Komen de mensen? Want wij weten niet, we kunnen uitnodigen, maar we weten niet of mensen besluiten om dan te komen. En ik stond bij de deur om welkom te heten en ik was aan het wachten, vol verwachting. En er liepen zo achter elkaar 20, 30, 40 mensen binnen. En ik had het nooit verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. Allemaal mensen, natuurlijk zitten daar ook gelovigen bij. Maar er zitten ook mensen bij die God en Jezus nog niet kennen. Die op zoek zijn. Er zijn heel veel jongeren op dit moment die op zoek zijn naar wat is er? Is er meer dan dit? En wij mogen deze jonge mensen helpen, en wij bedoel ik wij allemaal, om te laten zien waar we in geloven. En wij mogen onze voorbeelden halen uit wat we in de Bijbel lezen over mensen die een groot geloof hadden. Omdat we daar kracht uit kunnen putten. En dat als we gaan kijken naar wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat we dan mogen geven aan degenen die op zoek zijn. Een groot geloof. Voor de mensen om ons heen. Omdat zij het waard zijn. En omdat Hij het waard is. Hij is waardig en heeft alle macht. We hebben Hem nog niet gezien. Maar geloof in Hem, omdat Hij onze hoop, onze hulp en onze verwachting is. Misschien mogen we deze preek afsluiten met een lied te zingen, opwekking 237.